Iedere werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting. Radio Veldhoven.
Dan gaan we nu weer verder met een nieuwe aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Het is tenslotte alweer 5:30 geweest. Uitgesproken Erfgoed is een samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma over de historie van Veldhoven dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 wordt uitgezonden.
Omroep Veldhoven.
Dit is alweer de 10e aflevering van Uitgesproken Erfgoed. En de vorige keer hadden we het er al over. Een leuk thema zou de Veldhovense molengeschiedenis zijn. En daar gaan we het dan ook vanmiddag over hebben. Zeker omdat verschillende luisteraars ons hebben laten weten dat ze interesse in dit onderwerp hebben. Dus op naar de Veldhovense molens. En dat kunnen we niet doen zonder Jacques Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Fijn dat je er weer bent, Jacques.
Ja, goedemiddag Herman.
Ja, de molens, ze worden gerekend tot de oudste monumenten van de techniek. En een molen bepaalt door zijn opvallende uiterlijk natuurlijk ook in sterke mate een dorpsbeeld. Elk van de vier oude kerkdorpen binnen Veldhoven heeft een molengeschiedenis. Wat er van over is, dat kennen we allemaal wel. De drie huidige molens in Oerle, Zeelst en Meerveldhoven staan nog steeds in onze gemeente te pronken. Straks komen we op deze drie molens terug, want we gaan eerst ver terug in het verleden. Zelfs helemaal naar ongeveer het jaar 1200. Want Jacques, daar in de middeleeuwen begint eigenlijk de historie van de molens op Veldhovens grondgebied en wel in Oerle. En dat waren toen geen windmolens, maar watermolens. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Want hadden we toen snelstromende riviertjes in Veldhoven?
Nou, echte snelstromende riviertjes hadden we niet. In Oerle stroomde wel iets en dat kun je dan een beetje vergelijken met de Gender tegenwoordig. Dus het was maar een min stroompje, maar voldoende op dat moment voor de mensen die wat te malen hadden om dat dan op die manier met een watermolen te doen. Althans, dat denken we, want een echte afbeelding daarvan bestaat niet en in het archief is er ook niet zoveel van terug te vinden. Alleen door allerlei gegevens die we sporadisch kunnen vinden wat te combineren, kunnen we inderdaad dat reconstrueren. En dan beginnen we met het archeologisch onderzoek. Dat heeft onze stichting dus gedaan met de archeologische groep Oerle. In de jaren 1982 tot 1986 hebben we in het centrum van Oerle, dus tegenover de kerk, rond dat plein en zo, en ook rond de kerk, hebben we nogal een breedvoerig archeologisch onderzoek gedaan naar een woonplek van een Frankische grondheer die daar gewoond moet hebben. En dat leiden we af aan het feit dat we daar een grachtensysteem hebben gevonden. Een gracht rondom het dorpsplein tegenover de kerk en een gracht rondom kerkhof en de kerk. En die twee grachten die raakten elkaar in het midden, dus waar nu de oude kerkstraat loopt. Dus dat geheel had de vorm van een acht. En in de vulling van die gracht, langzaam maar zeker, is zo'n gracht dichtgeslipt. En men gooide daar in de tijd ook van alles in. Er was dan een beetje oneerbiedig gezegd de vuilnisbelt van de bewoners die binnen die het gracht systeem woonde. In die vulling vonden we op bepaalde plekken een brok van een molensteen. En wonderwel paste een paar van die brokken aan elkaar. Dus we konden ook een klein beetje de omvang van die molensteen bepalen. Die had een diameter van ongeveer een meter. En dat is een zodanige grootte dat dat niet van een handmolen kan zijn geweest, maar van een watermolen. En ja, dan zeg je meteen water in het centrum van Oerle. Hoe zit dat dan? Nou, van Zandoerle, langs de Zandoerlense weg, liep tot kort een flinke sloot. Dat is dus eigenlijk een watertje geweest. En dat watertje kwam in die grachten. En bij de inkomstpunt van die grachten, daar had men dus een constructie waarmee men dan met die waterkracht kon malen. Je moet dat niet voorstellen natuurlijk van een molen die dag en nacht kan malen. Waarschijnlijk alleen maar incidenteel, want om voldoende water te hebben, dat was nogal een probleem. En we denken, reconstruerend, dat het water gehaald werd uit één of twee vennen die op Zandoerle lagen. En dat werd dan een beetje doorbroken, dat zo'n ven, als het behoorlijk vol stond, leeg kon lopen. En dan had men gedurende een aantal dagen, misschien wel een week, voldoende stroomkracht om die watermolen te laten draaien. Later, een volgende fase, want het zal wel niet zo geweldig geweest zijn, komen we tegen dat een watermolen moet hebben gestaan op een ander punt. Namelijk op het punt waar de buurtschap Zonderwijk en Oerle elkaar raakt. Dus rond 1290 heeft Postel, de abdij, die heeft toen ook die parochie verworven. Parochie Zonderwijk, we hebben het er al over gehad in een vorige uitzending. En het is vaak de gewoonte om een molen te plaatsen op een grenspunt of op een grensscheiding van twee gemeenschappen, zeg maar twee dorpen. En dat punt, dat is ook nog steeds bekend. Want omdat dat dus een vast punt is gebleven in de geschiedenis, komt dat voor bij de grensomschrijving van de Grote Aard van Oerlen. En die Grote Aard van Oerlen die is van 1326. En daar hebben we echt een concreet stuk uit het archief, dat er dus een molen stond op dat punt tussen Oerlen en Zonderwijk. En met die omschrijving van die grenzen dus van die Grote Aard begint de omschrijving dat ze starten bij de molen. En dan verder heb je een aantal punten, die gaan dan rond in een cirkel, zeg maar, van dat gebied.
De molen was het referentiepunt.
En hij eindigt ook weer bij die molen. Dus die molen stond dan natuurlijk niet meer bij de kerk in Oerlen, ergens in die grachten. Maar die is verplaatst en waarschijnlijk met oog op dat ze wat constanter water hadden. Want daar stroomde, is nou een stuk weg eigenlijk. En het watertje, dat is ook bijna niet meer te zien. Maar dat noemen we dan de Zonderwijkse Dommel. En de Zonderwijkse Dommel liep langs de Antwerpse baan. En die stak dan daar, waar nou de Heerbaan is, de weg over. En ging naar het punt in het Loog waar dan die molen gestaan heeft. En dat is later, dat punt hebben we al een keer besproken, ook het punt waar de oude gemeentes Oerlen, Zeelst en Veldhoven elkaar raakten. En waar we dus bij het 75-jarig bestaan van de gemeente die grote ronde plaketten gelegd hebben. Dus dat is dan een mooi punt van twee kanten eigenlijk. Van de kant van de molengeschiedenis, maar ook nog van de geschiedenis van de gemeente Veldhoven.
Ja, dat was bij dat adres Bleker 6, hè, waar die maquette nou ligt.
Ja.
Ik vraag me af of die mensen het zelf weten dat er ooit een molen heeft gestaan.
Nee, denk ik niet. Ik heb het wel in de publicatie natuurlijk opgenomen. Maar wat wij moeten onthouden is, als een keer de kans zich voordoet, zouden we daar ook in de grond eens moeten graven. Dus ik let er wel op of dat gebeurt. Want je hoeft daar niet diep te graven. Als er echt een molen gestaan heeft, dan vind je daar wel brokken van een stukken van molensteen in de grond. Dat is eigenlijk voldoende bewijs. Maar die molen die zal ook niet goed gewerkt hebben. Want we vinden rond 1360. In het archief een opmerking dat Oerlen een windmolen heeft. Dus die watermolen, dat zal wel geen succes zijn geweest. Maar de rechten van die molen die heer had en die later overgegaan zijn op Postel, die heeft Postel volledig uitgebuit. Dus ze hebben niet gezegd van het is maar een kwakkelend molentje, laat maar zitten. Maar ze hebben die rechten om een molen te bezitten, hebben ze uitgebuit en ze hebben het omgezet in een solide windmolen. Het was een standaardmolen en die stond dan in de hei, ook van de Grote Aard, tussen Knechtsel en Zandoerlen, dus in de molenvelden. Dus die plek die is ook nog bekend. De plek waar die stond aanvankelijk, die is ook bekend bij ons in die vorige programma's, want daar ligt die grote kei ter meulenpalen van Zandoerlen. Bij de grensomschrijving tussen Oerlen en Knechtsel, die dus aanvankelijk niet bestond, maar waar op den duur natuurlijk wel behoefte aan was om te weten waar de grenzen liepen, want men kreeg onderling ruzie en zo over allerlei stukken grond, heeft men die grenzen ook beschreven en toen is men ook gestart bij dat punt waar die grote kei ligt. En dat heette dan Ter Meulenpaal. Daar komen we misschien de volgende keer op terug.
En nog even voor de duidelijkheid, dat is in dat huidige bosperceel tegenover de camping Molenvelden.
Ja, dus als je daarin loopt, staat ook zo'n houten handwijzer staat bij de weg. Dan kom je op een vijfsprong, na 150 meter, en daar ligt die kei. Loop je nog door, het is ongeveer 400 meter, heeft die molen dus ook gestaan. Dus aanvankelijk stond hij waar die kei was in 1360. En toen is hij dus later verzet in 1462 naar een punt wat verderop, omdat dat gunstiger lag voor het vangen van de wind. Dan moet je natuurlijk niet denken van, oh, dat geloof ik wel, want hier staan allemaal bomen, dennenbomen, maar die hebben ze later gezet. Hè. Vroeger was het één grote heivlakte, ja. De Grote Aard van Oerlen, ongecultiveerde grond. En op dat heuveltje wat er stond, hebben ze toen die molen gezet en toen ving hij beter de wind.
En daarvan hebben we nog steeds in de grond een soort platte grond liggen.
Ja, ja,
en je ziet hoe die molen geweest is, de vorm van de molen.
De contouren dus.
Contouren, ja.
Dus we hebben in de tijd die plek opgezocht in het bos, was helemaal begroeid, we hebben alle begroeiing weggekapt. En toen kwamen dan die restanten voor de dag, want het bleek dat die molen uiteindelijk stond op vier teerlingen, van die vier van die muurtjes, ongeveer een meter hoog. En daar werd die molen met een kruisbalken werd die daar opgezet. En die fundamenten van die muurtjes zaten nog in de grond. Nou, om die plek dan in ere te houden, want het was een mooie plek in het bos, hebben we dus op die plek de contouren van die vier poeren aangegeven. Dus als je daar naartoe gaat, dan kun je zien waar die molen exact gestaan heeft. Er staan ook een paar banken bij, heeft de gemeente erbij gezet. Dus.
En een bordje met uitleg staat erbij?
Ja. Nou, we hebben nou een paar plekken gehad. Hè. Die eerste twee, dat waren dus watermolens. Die zullen dus, zeg maar, failliet verklaard zijn, min of meer. Omdat ze te weinig aanvoer en te onregelmatig aanvoer hadden van water. In een akte staat ook dat als men op die molen niet terecht kon om te malen, dan waren de klanten die aangewezen waren op die molen van Oerlen verplicht om te gaan naar Venbergen in Valkswaard. Die was namelijk ook van Postel en die lag aan de Dommel. Dus ja, daar was altijd al water, dus die molen die stond nooit stil. Dus als Oerlen niet werkte, dan moesten ze daar naartoe. Later is dat natuurlijk allemaal in onbruik geraakt, want ze hadden dan een windmolen en die zal altijd wel gemalen hebben. Dan krijgen we dat die windmolen, ja, wat we daarvan gevonden hebben, regelmatig reparatie onderging. Hij is ook wel eens een keer in een storm flink onttakeld, wieken afgebroken waren en zo. Dus dan kom je eigenlijk meteen op het, wat deed zo'n molenaar, hè? Want met zo'n man heb je dan te doen als je dat goed bestudeert. Want die zat daar helemaal in zijn eentje in die grote hei. Hij woonde ook niet bij die molen, hij woonde op Zandhoelen. Dus hij moest elke dag het paard en kar of zo daar naartoe in die hei. En dan moest hij natuurlijk die molen ook draaiende houden. Dus hij moest de reparaties vaak zelf uitvoeren. Grote, zware balken. Die molenstenen moesten omhoog. En soms moesten die weer geslepen worden en zo. Dus hij had heel wat werk. En heel wat takelwerk. Vaak zijn wij vergeten hoe dat allemaal in zijn werk ging. Om al die zware balken en die molenstenen naar boven te werken. Want ze hadden geen hijskraan zoals nu. Dus ze moesten allemaal op een slimme, constructieve manier. Met touwen en zo. Moest men dat naar boven zien te krijgen.
Maar die molen, waar nu dus die contouren in de grond liggen, die is verdwenen. En die, er is weer een andere molen in Oerlen gekomen. Ja, en dat is de derde molen.
Er zit nog een stap tussen. Die molen die daar in de molenvelden stond en daar dus is verdwenen, die wij dan hebben uitgebeeld nu op het ogenblik, die is in 1914 verplaatst. Want de molenaar die ging toch nog meer in het dorp wonen. Dus niet op Zandhoelen, maar eigenlijk tussen Zandhoelen en Kerkhoelen in. En hij wilde graag de molen bij zijn huis hebben. Dus ze hebben die molen daar in de molenvelden onttakeld. Een beetje afgebroken, gesloopt. En met karren zijn ze door de hei met dat grote molenlichaam naar Zandhoelen getogen. Waar nu dus die grote silo staat. Daar op die plek is die molen opgebouwd. En tragisch bij het opbouwen sloeg ook nog eens een keer de bliksem erin. Dus die mannen die daar bezig waren, die kletterden ook nog flink tegen de grond. Gelukkig is alles goed afgelopen. Enfin, die molen heeft daar gestaan en rond 1933 is hij gesloopt. Toen zijn rond die tijd zijn in Nederland heel veel molens gesloopt. Want van windmolen stapte men over op een motorgemaal. Aangedreven door een benzinemotor of een gasmotor. En later zelfs elektrisch. En de windmolen die was te een last geworden eigenlijk. Vandaar dat die afgebroken was. Is er wel tegen geprotesteerd, maar hij is toch afgebroken en de balken zijn verdwenen, we weten niet waar. Einde molen van de oudste historische molen van Veldhoven.
Wat rest daar is de silo die nog staat. Oké. Ja.
Zie je de zoevende weken in een gestadige gang? Zo staat de molen in het landschap honderden jaren allang. Waken voor boeren en bouwen, werkend met water of graan. Rondom de molen is het open, wieken die krijgen ruim baan. Geef me de lucht en de ruimte, geef me de waaiende wind. Dan zal ik wentelen en draaien. Dan is er niks wat me bindt. Geef me de lucht en de ruimte. Ligt nou de vanglijd begaan. Nou zal ik werken en malen. Dat is het molenbestaan. Hoor je de wieken zacht zingen. Lied van het krakende hout. Wachter bij slot en bij rietskot, waker zo sterk en vertrouwd. Voel je de kracht van de molen, jij bent als mens nou zo klein. Wieken doe jagen en jachten, zingen het eeuwig refrein. Geef me de lucht en de ruimte, geef me de waaiende wind. Dan zal ik wentelen en draaien, dan is er niks wat me bindt. Geef me de lucht en de ruimte, ligt nou de vanglijd me gaan. Nou zal ik werken en malen, dat is het molenbestaan. Nou zal ik werken en malen, dat dat is het molenbestaan.
Molens zijn eigenlijk de oudste machines voor bedrijfsmatig gebruik. Zeker voor onze tijd zijn ze een voorbeeld voor het gebruik van schone energie en ze zijn niet vervuilend. Er wordt wel eens gezegd dat de molenaar verzot is op zijn molen door de werking van het mechaniek ervan. Beleeft de molenaar dat eigenlijk ook zo, Jacques?
Ja, want de mensen zeggen wel eens de grootste fan van een molen is de molenaar zelf. En dat kun je ook mooi zien als een molenaar is gestopt omdat hij met pensioen gaat, of hij heeft zijn molen verkocht of zo, hij scheidt ermee uit. Dan vind je meestal in zijn tuin ook wel een molentje. En het aardige van een molen die een echte molenaar bouwt, zo'n mini-molentje in de tuin, dat is dat de wieken van die molen, die staan goed. Want de molen die draait namelijk linksom. En dat kun je mooi zien als amateurs. Dus mensen die geen molenaar zijn, een molentje bouwen, dat gebeurt ook vaak, want dat spreekt dan tot de verbeelding en dat beweegt dan mooi. Dan draait die molen rechtsom. De molen draait altijd linksom. Omdat namelijk in een molen krijg je ook nog een overbrenging van het grote tandrad naar het rondsel. Het rondsel drijft dus de molensteen aan. En bij een overbrenging met tandwielen, dan krijg je het spiegelbeeld ervan. Hè. Dus dan draait ook de draairichting gaat dan andersom. Een standaardmolen spreekt bij de meeste mensen tot de verbeelding. Dus een molenaar ook natuurlijk. En die is er de hele dag mee bezig met die molen, met repareren en weet ik veel. En het aardige van de standaardmolen is ook nog dat als je daar naar kijkt, dan denk je, jongen, dat moet dat hele gewicht en zo. En dat allemaal, dat komt onder bij die voet van die molen, krijg je die schuine balken. Die gaan dan naar de staander, die lange balk die verticaal staat. En dan heb je het idee, als niet-weter, zeg maar, als gewone passant, dat die molen op dat punt eigenlijk een zwak punt heeft, want dat die molen daar wel eens af zou kunnen knappen. Maar dat is helemaal niet zo, want die schuine staanders die op die muurtjes bij elkaar komen dan, in die kruislinks liggende balken die er dan op die muurtjes liggen, die staander wordt daar eigenlijk geborgd. En die staander die is een paar meter lang en bovenop die staander, daar ligt een dwarsbalk, de steenbalk noemen ze dat, en daar hangt die hele molen op. Dus die vierkante kast die je dan van buiten ziet, dat is eigenlijk een mantel, zo noemen ze dat ook, die hangt boven op die dwarsbalk die op die staander ligt.
Een schemerlamp eigenlijk.
Ja, dus als je het zo bekijkt, en je moet wel eventjes doorgronden dat dat knikpunt niet onderin zit, maar eigenlijk boven, dan kun je ook snappen dat zo'n molen, die kun je als het ware gewoon oppakken. Want hij zit ook niet vast op die muurtjes. Door zijn gewicht staat hij op die vier poeren. Dan kun je hem als het ware oppakken en ergens anders neerzetten. En zo'n standaardmolen wordt ook vaak verplaatst. Dus als je de geschiedenis van al die standaardmolens nagaat, dan zie je dat ze er regelmatig mee aan het sjouwen zijn. En dus ook in Oerlen van 1462, waar nou die grote kei ligt, naar de plek een paar honderd meter verderop. En later in 1914 weer naar Zandoerlen. Dan de stenen. Ja, die stenen die komen meestal uit het Eifelgebied in Duitsland. Die worden daar in zijn geheel uit de rotsen gekapt. En die worden dan mooi rondgekapt met in het midden een kruissleuf erin, waar dan het aandrijfmechanisme in komt van die steen. Ook nog interessant is te vertellen dat vroeger de heer, die moest natuurlijk, vond hij belastingen in op een molen. Maar hoe doe je dat? Ja, je kunt natuurlijk niet zeggen aan die molenaar, hoeveel zakken, Michel, heb je dit jaar gemalen? Want dan gaf die molenaar waarschijnlijk altijd minder op. Maar dat ging die heer doen door de dikte van de steen te meten. Dus bij het malen sleet die steen een beetje af. En bij elke duim dat die steen dunner werd, moest hij zoveel belasting betalen. Waarbij dan meteen het idee komt, als die steen dunner wordt, dan komt dat materiaal van die steen waarschijnlijk tussen het meel te zitten. Maar dat is ook zo. Dus we zitten een klein beetje van die maalsteen op te eten als we een boterham pakken. Hè? Ja, Herman, dan heb ik nog heel kort, als je het goed vindt. Ik heb een gedicht van die molen van Oerlen. Ik ga het niet voorlezen. Het is toch al een beetje amateurdichterlijk gemaakt. Maar wel mooi eigenlijk om te laten zien dat die molen daar in alle eenzaamheid stond in die grote hei. En dat sprak natuurlijk geweldig tot de verbeelding. Eenzaam staat de oude molen in het wijde heideveld. Stond daar eenzaam dag en nachten. Jaar na jaar en eeuw na eeuw. En fijn, zo gaat dat dan door. En op het laatst zegt hij dan, maar bij hevig stormgebulder blikt hij nog eens knikkend op, schijnt met diepe zucht te vragen, zal dit nu mijn laatste zijn? Fijn, zo gaat dat door. Dus dat is ook de dichtkunst, zeg maar, die mensen gemaakt hebben, omdat er zo'n molen aanspreekt. Ja, dan stappen we van de echte historische molen van Oerlen over op de molens die wij nu kennen. Met de Napoleontische tijd werden allerlei heerlijke rechten en privileges werden afgeschaft. Dus bijvoorbeeld dat men verplicht was op een bepaalde molen te moeten malen voor die boeren. Dat werd allemaal afgeschaft. En dat had als resultaat dat mensen weer het initiatief namen om een nieuwe molen op te starten. En dat werden dan ook automatisch molens van die tijd. Ondertussen was het bakken van stenen en zo een beetje in zwang geraakt. En men zag wel in dat dat beter materiaal was dan al het hout. Dus er werden vanaf die tijd stenen molens gebouwd. En dan beginnen we met de Zeelstermolen in 1858. Een zeker der kinderen die bouwde de molen die wij nou kennen aan de Kapelstraat. Dat is dus gewoon een beltmolen, omdat je op een belt staat. En het voordeel van zo'n belt is dat hij makkelijker de hoogte ingaat, die molen, om wind te vangen. En dat je met een kar erin kunt rijden om te laden en te lossen. Maar in Zeelst stond ook nog een standaardmolen. Die komt in de geschiedenis niet zo geweldig voor zoals in Oerlen. Maar die was van de heer van Kranendonk. En die stond aan de molenweg in Zeelst. Het padje wat achter bestaande molen aan de Kapelstraat loopt. Dus die twee molens stonden vlak bij elkaar. En we hebben al eens verteld, die Bazelmans van de Duc Georges heeft toen allebei de molens op een gegeven moment verworven. En wat doet hij met twee molens? Hij had er dus eentje afgebroken. Dus de molen die het meeste onderhoud vergde, dus die standaardmolen, die brak hij af. En hij is toen verder gegaan met die stenen molen. En later is die molen ook voorzien van een benzinemotor. Maar hij is nog steeds maalvaardig, zo heet dat dan. Dan krijgen we ook een molen in Meerwoldhoven, de Adriaan. Die kennen we allemaal, niet zo oud, van 1906. En die is in handen van de familie de Jong. En de familie de Jong, dat is een echte molenaarfamilie in hart en nieren. En de jongste zoon die is zo molenbezield geworden dat hij zelfs daar zijn beroep van gemaakt heeft. Dus dat is een erkend molenbouwer en een molenrestaurateur hier in Nederland. Ook in het buitenland neem ik aan. Maar die heeft in zijn enthousiasme ook weer het plan opgevat om in Oerlen, waar dus geen molen meer was, om daar een molen te bouwen. En in 1987 kwam die molen gereed. Heeft de belangrijkste stukken van het inwendige, van het karkas, heeft hij gekocht in het Noord-Duitsland, in Lezen. Dat materiaal was al zo'n 100 jaar oud. En daar heeft hij een prachtige standaardmolen van gemaakt, waar je dus met zo'n rondgang hebt, waar je omheen kunt lopen, boven in een meter of 3 boven de grond. En fijn, die molen is op het ogenblik een punt om koffie te drinken en zo. Er wordt brood gebakken en al die dingen meer. Dan hebben we ook nog de molen van Veldhoven.
En die kennen mensen denk ik niet, want we hebben 3 kerkdorpen gehad. Oerlen, Zeelst en Meerwoldhoven, waar een molen staat. Ja. Maar Veldhoven heeft er ook eentje gehad.
Die mensen in Veldhoven moesten natuurlijk ook graan malen. En hoe deden ze dat? Nou, aanvankelijk, dus laten we terug naar de middeleeuwen en zo, gingen ze malen bij de volmolen. Dus de volmolen had 2 aandrijvingen. Eentje stond op Veldhovens grondgebied, want de Dommel was daar de grensscheiding tussen Veldhoven en Waalre. En aan de kant van Veldhoven had je molen en aan de kant van Waalre had je er een. En die lieten hun graan dus in het algemeen daar malen. De Veldhovenaren waren ook niet maalplichtig om op de molen van Oerlen te malen. Dus die konden gaan waar ze wilden en die gingen daar naartoe. Maar later in 1811, toen de gemeentes opgericht werden, dus toen eigenlijk Napoleon weer aan het vertrekken was, toen heeft die meneer Zwane uit Waalre, die heeft een molen gebouwd in Veldhoven. En jammer genoeg is daar geen één exacte afbeelding van. Molenliefhebbers die willen altijd graag een plaatje hebben van een molen. Nou, er is geen plaatje van. Maar gelukkig hebben wij vorig jaar van een mevrouw die in 1914 een schets gemaakt heeft van de molen van Veldhoven. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Dan gaat het er meteen om van, is dat wel zo? Ziet die ook wel zo uit? Nou, alle zaken die we van die schets kunnen controleren. Op de achtergrond staat de kerk en het klooster en zo van Veldhoven. Die kloppen allemaal, dus het komt vrij goed overeen, denken we, met wat voor molen het was. Het is dus een rondmaler. Dat wil dus zeggen, hij staat gewoon op de grond, niet op een berg. Dus u moet oppassen voor de wieken, want die komen nogal laag over de grond suizen. Die molen was een achtkantige en van hout. Maar helaas is die molen afgebrand in 1922... En het was een droevige geschiedenis, want hij is totaal afgebrand. Blikseminslag, niet meer opgebouwd. Van Grootel was de molenaar, Louis van Grootel. En die woonde in de Rapportstraat. Het huis staat er nog. En daar is hij dus een motormaalderij begonnen. Want 1922, ik zei het straks al, is de opkomst van de machinale maalderijen aangedreven dus door gas of door brandstof of door elektriciteit. En dat zo'n molen, hebben we ook al gezegd straks, nogal een geweldige input heeft bij de molenaar en zijn kinderen. Want het hele gezin is daar dan vaak mee gemoeid. Is een gedicht, maar dat ga ik ook niet voorlezen, want het is ook maar een familiegedicht. Maar toen een dochter van Van Grootel naar het klooster ging en geprofest werd, dus vast intrad in het klooster, toen is er een bijeenkomst geweest van de familie. En toen heeft die dochter, die dan non werd, die heeft daar een gedichtje gemaakt. En daaruit blijkt dat zij in hun ouderlijk huis, in de Rapportstraat dus, had die vader speciaal een raampje in de muur gemaakt, dat die moeder vanuit dat raampje die molen kon zien. Mooi, hè?
Ja. Dat is mooi, maar die molen, de exacte plaats van die molen, die stond een beetje waar nou, nu de Corvus op de Kapteinlaan uitkomt.
Ja, ja, de achterkant van de Kapteinlaan daar zo. Daar heb je zo'n sportveldje liggen. Zo'n
korfbal, SDO.
Ja, ja, daar stond die molen. En de weg ernaartoe, die noemde men dan Molenweg, maar die oude zandweg ligt er niet meer. Die naam is vervallen. Dan had je ook nog andere wegen die daarna genoemd zijn. Hè? En dus Molenveld hebben we al genoemd. Dan heb je bij in Zeelst ook nog een zijstraatje. Dat heet dan de Korenmolen. En dan in Meerveldhoven, waar de Adriaan staat. Hè? Dus die molen van de Jong. Die staat aan de Windmolen, zo heet dat straatje. Ja. Ja, Herman, ik denk dat dit interessante zaken zijn van de molen.
Het was wel heel interessant, zeker. Want ik heb er in ieder geval weer een paar nieuwtjes op uitgestoken. En ik denk dat luisteraars ook. Dat is alleen maar mooi, hè? Ja. Ja, de molens, we zien ze. We zien ze alle drie nog een veld overdraaien. Kunnen we ze bezoeken?
Ja, molens die krijgen ook subsidie. En om te maken dat ze die subsidie ook waarmaken. Want in het begin, toen dat opgestart werd, een jaar of 20, 30 geleden, waren er al molenaars bij, die maalden af en aan niet. En dat was niet de bedoeling van het subsidiegever, want die wilden hebben dat die molen draaide. Zit er op zo'n molen een teller. En die molenaar moet dus elk jaar zijn omwentelingen opgeven om voor een subsidie in aanmerking te komen. Dus als een soort tegenprestatie. Interessant om te weten. Dan heb je ook, natuurlijk hebben die molenaars onderling, want dat is een sterke club in Nederland. En die hebben in mei de Nationale Molendag. En dan is die molen dus opengesteld. Kun je bezoeken, wordt er gemalen. Is de molenaar aanwezig om uitleg te geven over het mechaniek. En dan heb je ook in september nog een Nationale Open Monumentendag. En daar doen die molenaars altijd mee mee. En dan denk ik dat molenaars wel zo enthousiast zijn dat ze zelfs op vragen of verzoek ook nog wel, als ze tijd hebben, een rondleiding geven.
Nou, ik zou zeggen, houd in de gaten als die dagen komen. Dan kunnen we ook dus de Veldhovense molens eens gaan bekijken. Jacques, het half uur zit er ruimschoots op. We breien een eindje aan en dan kijken we even naar de volgende aflevering. Want we gaan nog eventjes door. Want je hebt een paar vragen gekregen van luisteraars over een onderwerp.
Ja, over de annexatie van Veldhoven. Maar je weet, we wilden toch altijd hier een beetje breder aanpakken. Eigenlijk zover als onze geschiedeniskennis reikt, willen we dat dan toch allemaal bij elkaar brengen. Dus als we de volgende keer aandacht besteden aan de grenzen in zijn algemeenheid, dus ja, dan komt dan natuurlijk de gemeentegrens van Veldhoven ook ter sprake. En ook de annexaties met Eindhoven van de laatste 20 jaar, zeg maar. Maar natuurlijk, hoe zit het met de oorsprong van die grenzen? Hè? Hoe ging dat in het begin? Hè? Want later is wel een kadaster gestart, maar fijn, al die dingen komen dan aan bod.
Nou, mooi. We zijn heel erg benieuwd. Jacques Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Bedankt in ieder geval voor vandaag. Voor de informatie over de prachtige Veldhovense molens.
Omroep Veldhoven.
U heeft het afgelopen half uur geluisterd naar een aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma dat op de donderdagmiddag tussen 17:30 en 18:00 wordt uitgezonden. Reacties, vragen, suggesties en opmerkingen zijn natuurlijk weer welkom op het e-mailadres radio@omroepveldhoven.nl. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Bent u er dan ook weer bij?
In de Ether 107.7.